In deze podcast gaat het over het Bijbelse Toen ik ziek was, hebben jullie me bezocht. Het is een van de zogeheten werken van barmhartigheid. Een van de daden waartoe Jezus mensen oproept in de Bijbel. Door ze te doen, zullen mensen deel krijgen aan wat hij noemt het Koninkrijk van God of het Feest van God. Hoe dat er dan ook uit mag zien. Steeds gaat het om het doen van dingen die gericht zijn op het welzijn van een ander. Een ander die iets tekort komt en waaraan jij misschien kunt bijdragen. Het gaat om meevoelen met de ander, betrokkenheid bij de ander en daarnaar handelen. Het gaat om je naaste recht doen. Dat klinkt misschien groot en ingewikkeld, maar is het dat wel? In verschillende afleveringen spreken we met inwoners van Assen die zich op de een of andere manier lijken bezig te houden met een van de werken van barmhartigheid. Wat doen ze? Vinden ze hun werk bijzonder? Verbinden ze hun werk met hun levensovertuiging? En wat krijgen ze ervoor terug? Mijn naam is Dick Vos en ik spreek met Roelie van Guldener. Roelie is case manager mantelzorg, coach mantelzorgers. Je kunt haar uitnodigen als spreker en als adviseur. En ze schrijft blogs en columns. Ze is zelf ook mantelzorger en ervaringsdeskundige mantelzorg. Daarnaast is ze betrokken bij het netwerk Informele Zorg Assen. Mantelzorg loopt als een rode draad door mijn leven, schrijft ze op haar website. Roelie, wat is eigenlijk een case manager mantelzorg?
Een case manager mantelzorg zorgt eigenlijk die zorgt voor de mantelzorger. Je hebt vaak case managers die zorgen voor de zorgvragen. Deze is gericht puur op de mantelzorger, dus op de naaste die zorgt voor degene die ziek is of die hulp nodig heeft. En die brengt bijvoorbeeld in beeld welke principes, welke hulp er naast de zorgvragen bestaat. Dus is er bijvoorbeeld thuiszorg, is er bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, zijn er instanties waarmee ze praten. Zodat je allemaal in beeld hebt wie wat doet. En ondersteunt daarbij ook de mantelzorger zelf in moeilijke vragen.
Een soort van zorgcoördinator?
Nee, niet helemaal. Het heeft ook wel te maken met familiezorg eigenlijk. Dus het hele systeem zoals je het noemt. Hè? Iedereen die om een patiënt, als ik het zo mag noemen, staat. Om te kijken van hoe werkt dat allemaal. Je hebt vaak een gezin bijvoorbeeld met een paar kinderen. En is vaak de één van de kinderen die veel zorgt. En de rest doet daar minder in. En die ene voelt zich heel verantwoordelijk. En de rest zegt van jij doet het wel. Ook daar ga je kijken van hoe werkt dat dan binnen die familie en kan dat ook op een andere manier ingevuld worden? Hoe praten ze met elkaar? Hoe kun je beter verdelen? Al dat soort zaken.
Dus het gaat niet alleen om het regelen van praktische zorg, als ik het goed hoor, maar meer om het totaalplaatje.
Ja, dat klopt. Ja, de mantelzorger kan echt terecht voor allerlei zaken, moeilijke vragen en ook verwijzingen. Ja.
Dat doet een case manager en daarin adviseer je.
Ja, dat klopt. En je staat ook bij. Het is ook een luisterend oor, maar het is ook bijvoorbeeld gesprekken voeren met, als dat nodig is, met de familie bij elkaar. Of met de zorg en de familie bij elkaar. Je bent ook een stukje facilitator. Ja.
Een doorsnee werkdag van jou. Hoe ziet je eruit?
Ja, dat kan heel verschillend zijn. Hè. Zoals je al noemde, heb ik verschillende dingen waarop ik mij richt. Verschillende zaken. Het is zo dat als ik voor een publiek spreek, dan ga ik daar naartoe en dan hou ik een lezing. En dan kan dat zijn dat het met een workshop erachteraan is, zodat mensen kunnen wat dieper op de inhoud in kunnen gaan. Het kan ook zijn dat het gewoon een storytelling is, dat ik mijn eigen verhaal vertel om dicht tot de beleving van de mensen te komen. Wat het met mij heeft gedaan en hoe ik, de tips en de trucs zeg maar, hoe ik die in de praktijk breng. Het kan zijn dat ik naar mensen toe ga die echt in de put zitten, waarmee ik dus help met de administratie of gewoon te kijken van wat voor hulp is er nog meer, welke handjes kun je eventueel daarbij krijgen. Als ik coach, dan is het heel vaak op zelfzorg. Dat betekent toch wel dat mensen die bijvoorbeeld heel veel voor een ander doen en zichzelf daarin vergeten en dreigen overbelast te raken, ja, hoe ga je daar dan mee om? Dus ook daar heb ik dan de trainingen voor bijvoorbeeld. Dus ja, eigenlijk is het heel breed. Geen enkele dag is hetzelfde wat mijn werk aangaat niet.
Je vertelt over je eigen ervaringen ook.
Ja, dat klopt.
Je bent zelf mantelzorger. Wat is daar belangrijk in?
Dat ik voor meerdere personen mantelzorgtaken heb. Ik zeg nooit dat ik mantelzorger ben. Dat is het is een gevoelsmatig iets hoor. Ik heb mantelzorgtaken voor 4 verschillende personen. Waarvan 3 binnen mijn gezin en 1 erbuiten en 1 incidenteel daar nog naast. Dat betekent dat mijn dagelijks leven ook bestaat uit mantelzorg. Ik heb dat heel lang niet zo gezien met heel veel mensen met mij. Die weten niet dat het mantelzorg heet of dat het mantelzorg is. Het houdt eigenlijk in dat je je naaste, iemand die bekend is bij je, dat je die ondersteunt of verzorgt. Het is niet alleen zorgen voor, het is ook zorgen om. Het heeft ook heel veel te maken met die mentale druk. Wat ik vertel is dat ik een man heb die afgekeurd is, die dus chronisch pijnpatiënt is geworden en daardoor eigenlijk bijna niks meer kan. En mijn beide jongens, ik heb 2 zonen, wij hebben 2 zonen van 33 en 31. Waarbij mijn oudste een licht verstandelijke beperking heeft en mijn jongste zoon zijn 2e hersentumor. Dus daar zijn wel zorgen over en ook zorgen om. En dan heb ik nog een zusje waarvoor ik bewindvoerder en mentor ben. Ja, waardoor je natuurlijk ook in het dagelijks leven heel erg meekijkt met iedereen om alles een beetje in goede banen te proberen te leiden. Dat is waar ik over vertel en dat is niet om te zeggen hoe zwaar dat is. Uiteraard is dat soms ook zo, maar het is meer om te zeggen van doordat ik hun help, geef ik hun een stukje kwaliteit van leven terug. En dat vind ik het mooie daarvan. Dat is ook mijn boodschap daarin. Maar zorg altijd ook goed voor jezelf. En eigenlijk ook als eerste goed voor jezelf.
Kun je daar wat voorbeelden van geven? Van wat nu valt onder mantelzorg?
Ja, het is wel een breed begrip inderdaad. Maar ja, wat valt daaronder? Bijvoorbeeld met mijn zoon bijvoorbeeld. Die heeft een lichtverstandsbeperking. Die begint 's ochtends al met appen. Hij woont nu op zichzelf met ambulante begeleiding. Dus ik heb niet alle zorg meer samen met mijn man. Maar wat dan bijvoorbeeld zo is dat ik 2 keer in de week aan hem vraag van kom eten bijvoorbeeld. Zodat hij ook zijn gezonde maaltijden krijgt. Maar ook zijn financiën. Hij heeft geen overzicht. Dus dan probeer ik hem dan. Ik ben zijn budgetbeheerder. Dus ik zorg dat hij netjes zijn geld elke week krijgt. En dat hij zijn rekeningen betaalt. Voor mijn vader, als die naar het ziekenhuis moet, ga ik met hem mee om te kijken van wat zegt de arts? Moeten we daar iets mee, zodat je met z'n tweeën luistert en met hem ondersteunt, zodat hij niet alleen is daar. Dus dat is ook een stukje mentale zorg. Je zorgt ook dat iemand zich niet alleen voelt op dat moment. Je bent daar, je zegt niet zoveel, maar je luistert mee, zodat in dit geval mijn vader dan ook weet van hoe zat dat precies. Daar kan hij te later nog eens over hebben. Ik doe boodschappen voor hem als het nodig is. Omdat hij dan zelf bijvoorbeeld met deze coronaperiode niet naar de winkel durft. Nou, dan ga ik boodschappen voor hem halen. Voor mijn jongste zoon doe ik klusjes in huis. Omdat dat voor hem, hij kan dat niet zo goed. Hè? Hij heeft een hele lage belastbaarheid. Dus ja, dan doe je wat klusjes in huis, je helpt hem wat met huishouden of met de tuin of dat soort zaken. Ja, en als hij straks weer naar het ziekenhuis moet voor een operatie, dan heb je ook die zorg erom. Dus het heeft ook te maken met mantelzorg, heeft ook te maken met dat je je zorgen maakt. Dat soms heel erg je dag kan beheersen en dat je soms ook niet zo heel goed kan functioneren, omdat je met je hoofd ergens anders zit.
Wat is vooral die boodschap?
Dat je gewoon goed voor jezelf moet zorgen om staande te blijven. Want als jij niet voor jezelf zorgt, dan ben je op een gegeven moment ook niet meer daar voor een ander. En dan val je om. En dan heeft die ander ook niks meer aan jou. En dat is denk ik wel mijn belangrijkste boodschap. Het is op zich vanzelfsprekend en uit liefde, hè, dat je voor mensen zorgt. Alleen je moet nooit vergeten dat je ook zelfliefde moet hebben. En ook echt moet kijken van nou, hoe goed ben ik eigenlijk voor mezelf? En loop ik mezelf niet voorbij om een ander goed te doen?
Je gaf eerder alles aan dat je christelijk bent opgevoed. Je kent de achtergrond van de werken van barmhartigheid. Dat er zoveel nadruk op zo'n goed werk, ziekenverzorgen, wordt gelegd. Schiet dat wat dat betreft misschien zijn doel voorbij? Je zegt van mensen moeten toch ook goed op zichzelf letten. Zo'n opdracht in de Bijbel, echt een van de belangrijkste opdrachten om te doen, om het te zijn voor anderen. Put dat mensen uit? Zit dat mensen op een verkeerd been?
Dat kan. Kijk, het staat niet voor niks, heb je naast de liefde dan uzelf. Het is ook zo dat het niet alleen maar voor die ander moet zijn. Dat stukje liefhebben voor jezelf is net zo belangrijk. En inderdaad, het moet je niet uitputten. Dus de boodschap moet eigenlijk zijn, nadruk leggen op heb je naast lief dan jezelf. En misschien wel juist andersom. Heb je zelf lief en dan naast je naaste. Zodat jij ook inderdaad dat gewoon goed vol kunt houden. Want als de boodschap moet zijn dat je altijd alleen maar voor de ander moet zorgen en daarvoor moet zijn, dan is de boodschap inderdaad net iets te ver doorgetrokken, want dan ben je zelf nergens meer. En dan heeft niemand daar wat aan.
En hoe kun je daarvoor zorgen?
Ik denk door het bespreekbaar te maken, door het te gaan noemen, door op tijd te kijken van ik zorg voor iemand, wat houdt dat in en is daar op termijn nog meer te verwachten. Daar kan je al proberen om handjes te krijgen, hè? Mensen om je heen te verzamelen, die kleine dingen voor je doen. En als je meerdere mensen om je heen hebt, waar jammer genoeg niet iedereen heeft een sociaal vangnet, maar als je dus wat mensen om je heen kan vergaren die af en toe wat voor je doen, zal het dan een boel schelen. En dan vraag je maar af en toe iets van een ander. Dan heb je niet die constante druk erop.
Vragen is belangrijk.
Is heel belangrijk. Wij zijn heel erg opgevoed. En dat wij, dat bedoel ik de oudere generatie, met ouwen doorgaan. Sterk zijn, schouders eronder, niet piepen. En dat is eigenlijk zo jammer. Want daardoor hebben wij een vraagverlegenheid. Dat betekent dat wij heel slecht kunnen vragen om hulp. Omdat wij denken dat we dan falen. En eigenlijk is hulp vragen dus een hele sterke. Omdat je dan goed voor jezelf zorgt.
Mantelzorg is een taboe in onze samenleving. Zei je volgens mij, of kwam ik ergens tegen, is dit het taboe dat je niet durft te vragen en niet voor durft uit te komen?
Het is wel een onderdeel ervan, ja. Maar het is ook zo dat mensen heel vaak niet doorhebben dat ze mantelzorgers zijn. Je komt vaak in een bepaalde situatie terecht. Het overkomt je, hè, net als wat ik zeg in mijn eigen gezin, dat overkomt je. En eerst doe je een paar kleine dingetjes voor iemand en dat breidt zich steeds verder uit totdat je het niet meer aan kan. Nou, en dan is het inderdaad dat mensen denken van, oh jee, maar dat moet ik toch kunnen en dat doe je toch uit liefde. En als ik dan zeg dat ik het niet meer kan, dan is het net alsof ik het niet wil. Een beetje dat. Dus dat taboe zit daar inderdaad deels op de vraagverlegenheid, omdat je denkt dat je faalt of hè, denkt van, nou moet ik gewoon kunnen. Dus het is ook een overtuiging van mensen.
Jij bent, en dat zal voor veel mensen gelden, wat ja, toevallig in de mantelzorg terecht te komen.
Ja, wat heet toevallig? Het overkomt je en het leven is niet maakbaar. Dus ja, toevallig, ja, alles heeft een reden, denk ik. En waarom, dat weet niemand. En die antwoorden zoek ik ook niet. Ik vraag me nooit af waarom wij en een ander niet. Want je moet het wel mee dealen. En ja, je hebt geen invloed op de situatie. Dus ja, daar kan je heel erg hard tegen gaan vechten, maar dat helpt niet, want dan vind ik dat je in de slachtofferrol zit. En ik vind juist dat je moet kijken naar de mogelijkheden die er nog wel zijn, in plaats van dat wat je niet hebt. En daardoor krijg je die positiviteit die ik probeer uit te stralen.
Je doet het met hart en ziel.
Echt.
Dat hoor ik.
Ja.
En dat kwam ik eerder al tegen. Wat bezielt je?
Ja, ik weet niet. Het komt omdat het zo dichtbij is, denk ik ook. Maar dat is natuurlijk met mantelzorg. Ik vind het belangrijk dat ik kan bijdragen aan het geluk en de kwaliteit van het leven van een ander. En zolang als dat voor mij op deze manier haalbaar is, ja, dan haal ik daar mijn voldoening ook gewoon uit. De mensen die zijn, nou nee, niet dankbaar, want daar leef ik niet op. Maar die waarderen het vaak wel. Sommigen inderdaad niet, maar dat is een ander. Je kunt gewoon zien dat het iets toevoegt aan hun eigen waarde. Van nou, hun zelfwaarde, hun waarde voor het leven, hun kwaliteit van leven. En dat is gewoon belangrijk. Dat iedereen dat die kans gewoon krijgt. Dat vind ik belangrijk, zeg maar. Ja.
Eenrichtingsverkeer is het dus eigenlijk niet?
Nee, zeker niet. Ik heb ook wel eens dat ik iemand help die daar dus heel veel voor terug wil doen. En dat vind ik dus niet. Als je zegt eenrichtingsverkeer, dan moet dat van beide kanten gaan. In die zin dat het niet moet zijn dat het op de weegschaal komt. Hè, dat ik iets doe en dat daar iets achter of voor terugkomt. Dat niet. Maar het moet wel zo zijn dat je ergens toch wel je energie van krijgt. Dus dat je wel denkt van... Ja, ik doe het ergens voor. En als het altijd zo zou zijn dat het maar... Dat er bijvoorbeeld al bijna misbruik van wordt gemaakt... omdat iedereen vindt dat jij dat maar moet doen... Ja, dan is het inrichtingsverkeer en dan is het niet meer gezond, denk ik. Wat mij betreft dan, hè.
En als jij ziet dat mensen het waarderen wat je doet... en daardoor ook zichzelf kunnen zijn... dat is voor jou de batterij waarop je verder kunt.
Ja, we willen allemaal graag gewoon leven. En tenminste, dat denk ik wel. En het is belangrijk hoeveel waarde je daaraan kan hechten. En als je daar een klein beetje aan bij kan dragen, dat het voor een ander iets aangenamer wordt. Ja, dat is wel mijn batterij, ja. Ja.
Mooi, ja. Op je website staat een prachtig stukje. Ik ben ervan overtuigd dat kwetsbaarheid delen en tonen krachtig is. Wanneer jij je opent voor de ander, komt er vanzelf een gesprek van hart tot hart. En dat zal je zeker verder helpen. Want delen is helen.
Ja.
Hoe bedoel je dat?
Nou, het is zo dat als je, en dat verneem ik ook als ik praat over wat ik zelf in mijn situatie meemaak... dat mensen ineens dingen daaruit herkennen. En daardoor ook het idee hebben dat ik weet waarover het gaat. Ook dat ze durven te zeggen van, oh, maar dat heb ik ook. Of, oh, dat voel ik ook. Oh, is dat helemaal niet erg? Of is dat niet vervelend dat je het daarover hebt? En ik verneem ook wel, en dat is dat stukje delen is helen. Dat in het begin toen ik vertelde over mijn situatie, was het een heel uitgebreid verhaal. En met alle details daarbij. En daar vernam ik ook elke keer, naarmate ik het vaker vertelde, dat het korter werd. En dat heeft dus te maken met je verwerkingsproces. En doordat je het dus deelt, heel je ook. En zo is hoe ik het ervaar. Ja, ja.
Okay. Dat sluit een beetje aan op misschien wat je vertelde over dat taboe. Als je dat doorbreekt, je brengt naar voren waar je als mantelzorger mee bezig bent... waar je tegenaan loopt, misschien daarbij hoe je geholpen kunt worden, dan heel je daardoor. En dan kom je daarmee verder.
Ja, ik denk dat het werkt voor mij in ieder geval zo, maar ik denk het voor heel veel mensen. Want als je het alleen al je verhaal kwijt kunt, geeft dat al een stukje lucht. En als je het 10 keer verteld hebt, wordt het voor jezelf ook iets wat hardop gezegd wordt en wordt het ook iets wat echt... werkelijkheid is. En als je het alleen bij jezelf houdt, wordt het een groot beladen iets. En doordat je het uitspreekt, kan het soms gewoon ook net even die lading eraf halen. En doordat je het deelt, dat mensen denken, oh, er zijn veel meer mensen die het hebben. Ik ben niet alleen daarin. Zoiets. Ja.
Belangrijk is het om hulp te vragen als het nodig is. Waar zou je dan aan kunnen denken?
Nou ja, als je als mantelzorger op een gegeven moment zelf zo vol zit van het zorgen of de zorgen om, kan je bijvoorbeeld vragen of iemand even een kopje koffie gaat drinken bij de zorgvragen. Dat je zelf eventjes weg kan of even de hond uit kan laten, zodat je zelf even wat ruimte hebt. Of vraag even of diegene naar een logeeropvang, logeerkring heet het dan. Er zijn heel veel soorten van hulp wat je kan vragen. Of gewoon respijtzorg, zoals dat heet. Hè, de vervangende zorg is dat. Dat je zelf een dagje uit kunt om even adem te halen. Zodat een ander die dag bij de zorgvragen zou kunnen zijn. Dat is ook een mogelijkheid. Probeer af en toe ook met iemand af te spreken. Zodat je eventjes over iets anders kan hebben. Zodat je uit die sfeer komt, want anders zit je zo in een negatief spiraal op een gegeven moment dat je alleen nog maar zorgt. Dus ook dat er nog wat kleine leuke dingen zijn. En dat kan heel klein zijn, maar wel belangrijk.
Je geeft een hart onder de riem voor velen, denk ik zo.
Ik hoop het, want dat is echt ook de bedoeling eigenlijk. Ja.
Zijn er nog dingen waarvan je vindt dat ze echt even gezegd moeten worden? Als het gaat over mantelzorg, nu over het zorgen voor zieken, voor anderen, zorgen voor jezelf. Direct ook.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om goed te blijven omkijken naar elkaar. Er zijn genoeg mensen die het nodig hebben. Maar verlies jezelf daar niet in. Het is gewoon belangrijk om wel om te kijken naar de ander, maar ook goed om te kijken naar jezelf. En ja, het is wel zo dat de mantelzorg ook heel veel gewoon mooie dingen heeft. Het is niet altijd zwaar. Er zijn natuurlijk mensen die dag en nacht zorgen. Als ik dan denk aan mensen die een partner hebben die dementerend is bijvoorbeeld, dat is een echt zware opgave en die mensen worden ook vaak zwaar overbelast. Maar er zijn ook genoeg mensen die naast hun mantelzorgtaken ook gewoon kunnen werken en dat soort dingen kunnen doen. Dus het is van groot belang om goed te kijken hoe doseer jij de dingen en hoe is je mindset ook.
Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan. Dankjewel dat ik hier mag zijn.
Mantelzorg gaat om langdurig zorgen voor en zorgen om. Op regelmatige basis iemand bijstaan op een manier die net wat verder gaat dan je normaal zou doen, volgens Rudy. Het kan om intensieve dagelijkse zorg aan huis gaan, maar ook om regelmatige zorg voor iemand in bijvoorbeeld een zorginstelling. Zonder dat je ervoor betaald krijgt. Pro deo, zou je kunnen zeggen. Draag je bij aan het geluk en de kwaliteit van leven van de ander. En daar krijg je veel voor terug. Daarbij geeft Rudy aan dat mantelzorgers goed voor zichzelf moeten zorgen. Als je jezelf niet net zo lief hebt als je naaste, verlies je je in dit werk. Ook jij hebt liefde nodig. Vraag hulp als dat nodig is. Laat je ontlasten. En praat over wat je meemaakt en waar je tegenaan loopt. Delen is helen. De volgende aflevering van deze podcastserie Werken van de Barmhartigheid gaat over de naaktenkleden. Ik spreek dan met Linda Dijkstra en zij is eco-ontwerper. Ze maakt eerlijke kleding voor bewuste mensen.